Welkom bij een speciale aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jeggie, Formule 1 verslaggever van GPUpdate.net en Motorsport.com. En samen met mij in deze podcast zitten mijn collega's op de redactie, Ronald Vording. Hallo Ronald.
Hey Erwin.
Mike Mulder, hallo Mike.
Dag Erwin, dag Ronald.
En Mark Bremer, hey Mark.
Heren, goedemiddag, hallo.
Jongens, groot nieuws vanochtend. Honda stapt na het seizoen 2021 uit de Formule 1 en stopt dus na volgend jaar ook als motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. Ja, we hadden het er eerder deze week al even over in de podcast over Honda, waarom ze zich nog niet hadden gecommitteerd voor 2022 en verder. En vanochtend, een uur voordat het nieuws officieel bekend werd gemaakt, bereikte ons het bericht dat de kogel door de kerk was en Honda besloten heeft om na 2021 te stoppen met de Formule 1. Ja, het waren een paar drukke uren op de redactie. Inmiddels zijn we weer een beetje bekomen van de schrik. Ronald, hoe geschokt was jij toen je het nieuws hoorde?
Nou ja, ja geschokt, maar het was wel behoorlijk verrassend natuurlijk. In dat opzicht verrassend voor ons. Ik denk verrassend voor heel veel Formule 1 fans ook. Al ga je dan natuurlijk achteraf ga je altijd terugdenken en dan vallen de puzzelstukjes wel een beetje op zijn plek. Want toen wij die eerste hoos gehad hadden, waar jij het net over had, toen dacht ik bijvoorbeeld terug aan het interview dat ik met Yamamoto had in Barcelona tijdens de wintertest. En toen vroeg ik ook van, oké, jullie hebben maar voor 1 jaar verlengd. Waarom maar voor 1 jaar? En hoe zit het na 2021? En toen gaf hij aan, ja, daar zijn we over in gesprek, ook met Red Bull. Maar, en dat was een hele duidelijke maar, de bredere ontwikkelingen in de auto-industrie zijn van groot belang. En juist dat aspect, ik denk dat dat versterkt is door de coronacrisis, maar juist dat aspect is nu cruciaal gebleken. Dus ja, met de kennis van nu misschien toch ook weer niet zo verrassend. Alhoewel, toen ik het vanochtend hoorde, ik wel degelijk geschokt was.
Ja, we zagen de afgelopen jaren wel echt een duidelijke stijgende lijn bij Honda. Zowel op het vlak van performance als betrouwbaarheid. Ja, wat zijn de specifieke redenen die Honda heeft genoemd om nu toch de stekker uit het Formule 1 project te trekken, Mike?
Ja, het is wat Ronald al aangaf. Hè. Ze zijn zich gewoon aan het heroriënteren op de toekomst van de automobielindustrie. Dit was in Barcelona waar Ronald het over heeft, dit gesprek. Dat was nog voor corona. Dat zal ook niet hebben meegespeeld. De coronacrisis natuurlijk die de hele automobielindustrie hard treft. Maar officieel zeggen ze, ja, we willen ons toeleggen op duurzaamheid, investeren in alternatieve technologieën. We willen in 2050 klimaatneutraal zijn, producten leveren. Dus dat is eigenlijk wat ze aangeven als werkelijke redenen. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon neer op geld. Dat is heel helder en prestaties. Ze hebben al naar schatting ongeveer 1 miljard in dat hele project gestoken in de Formule 1 de afgelopen jaren. En er zou nog een hele hoop geld bij moeten in de toekomst om dat een beetje succesvol te krijgen. Dat zien ze niet gebeuren. Kostenbatenanalyse en dan stappen ze er gewoon uit. Dat is een heldere conclusie die ze trekken.
Ja, want daar hadden we het maandag terloops al wel even over in de podcast natuurlijk. Dat we zeiden, ja, in die board of directors, want die gaan er uiteindelijk over. In die board of directors zit niet iedereen op 1 lijn. Er zijn een paar bij die zitten heel erg richting de 2-wielers. Nou ja, dat betekent dat iedere euro, of hoe je het ook wil noemen, maar iedere euro, zeg maar, wordt al 3 keer omgedraaid als het om de Formule 1 gaat. En precies wat Mike zegt, nu komt die coronacrisis daar nog een keer overheen. Ja. Dus dan moet je nog meer kiezen in schaarste. Van oké, als ik een bepaald budget heb, waar geef ik dat dan uit? Niet alleen qua autosport, maar gewoon qua het hele concern. Ja, dan worden die euro's niet 3 keer, maar 30 keer omgedraaid. Ja, en dat heeft geleid tot dit besluit. Waarbij nog wel interessant is dat in die board of directors niet iedereen op 1 lijn zat. Want er waren nog steeds mensen die door wilden gaan met de Formule 1. Maar juist omdat er oneenigheid was, heeft de CEO uiteindelijk de knoop doorgehakt. En die heeft gewoon gezegd, ja, ik moet doen wat het beste voor ons heel bedrijf is. En dat is in mijn optiek het bedrijf klaarmaken voor de toekomst. En dus stoppen met de Formule 1.
En als je dan hebt over die kosten, dan kun je meteen vragen van ja, maar waarom gaat Mercedes dan bijvoorbeeld wel door Renault? Want die hebben natuurlijk ook kosten. Die steken ook 100 miljoen per jaar in zo'n project. Dat is helder, maar het grote verschil natuurlijk met een Mercedes is dat Mercedes een eigen team heeft. Die verkopen shirtjes, die verkopen petjes met het logo erop. Als Lewis Hamilton wereldwijd uithangbord races wint, dan gaat de volgende dag meteen de verkoop van merchandise omhoog. Mercedes krijgt rechtstreeks prijzengeld in het laadje. Ik heb begrepen zelfs dat Mercedes vorig jaar op het hele Formule 1 project zelfs winst heeft gemaakt. Hè? En dat is bij Honda natuurlijk wel een moeilijk businessmodel. Zij hebben in Red Bull een partner. Maar als Max Verstappen of Pierre Gasly een race wint, dan worden er geen Honda-petjes verkocht. En Honda-shirtjes verkocht, dan worden er petjes van Red Bull en van AlphaTauri verkocht. Dus in die zin kan Honda niet mee profiteren van de successen van Red Bull en AlphaTauri. En dat maakt het nog moeilijker om te verkopen binnen je board waar al het geld heen gaat.
Nou ja, sterker nog, ze hebben niet eens de controle over het chassis waar Red Bull mee rijdt.
Nee,
want ze zijn gewoon afhankelijk van Red Bull om een winnende auto te krijgen. En dat is dit jaar, waarin ze eigenlijk voor de wereldtitel wilden vechten, al gebleken dat dat niet zo is.
Ja, en de handvraag is nu eigenlijk, hoe moet het nu verder met Red Bull en AlphaTauri na 2021 met de motor? Mercedes en Ferrari lieten een paar jaar geleden al doorschemeren dat ze het niet zagen zitten om motoren te leveren aan een van hun grootste concurrenten. En een hernieuwde samenwerking met Renault, ja, volgens mij zitten beide partijen daar ook niet echt op te wachten. Dr. Helmut Marko heeft al wel hardop gezegd dat Red Bull in elk geval met beide teams actief blijft in de Formule 1. Maar de vraag is dan dus, met welke motor? Hoe staan de zaken er in dat opzicht voor, Ronald?
Moeilijk, denk ik. Bij Red Bull wisten ze dit natuurlijk wel iets eerder, want eind september, de tweede helft september, heeft Honda de knoop doorgehakt. Dan is ook de vraag, heeft die frustratie van Max daar al mee te maken gehad? Shit show, weet iedereen nog wel. Nee, maar om op jouw vraag terug te komen, dat is heel moeilijk. Kijk, de gedroomde oplossing is natuurlijk, gooi er een Mercedes motor in. Maar dat wilde Mercedes toen niet. En of ze het nu wel willen, hangt heel erg samen met de eigen Formule 1 toekomst van Mercedes. Kijk, als zij het team op termijn over willen doen aan Ineos of noem maar een andere partner. Ja, dan zit er niet heel veel verschil met tussen Ineos en Red Bull. Dan willen ze het misschien wel. Maar daar lijkt het momenteel nog niet op. Dus stel dat Mercedes na 2021 zelf actief wil blijven. Ja, dan zullen de argumenten die destijds op tafel lagen, die liggen er nu nog steeds. Nou ja, in dat geval kun je een streep door Mercedes zetten. Ferrari kunnen we min of meer ook een streep doorzetten, al is het maar omdat dat vanuit Red Bull niet de eerste optie zal zijn. Die hebben nu gewoon de slechtste motor van iedereen in de Formule 1. Die willen ze wel doorontwikkelen naar volgend jaar. Maar als je kijkt naar welke middelen en structuren er bij Ferrari zit, ja, is succes niet gegarandeerd. Dus ik denk niet dat de voorkeur naar Ferrari uitgaat. En dan kom je al heel snel bij Renault terecht. En als dat niet op de normale manier gebeurt, dat ze gewoon een deal sluiten, dan kom je op een andere manier ook bij Renault terecht. Want ik heb toevallig het sportieve reglement er nog bij gepakt. En daar staat in appendix 9. Als een team door wil gaan in de Formule 1, maar geen motorleverancier kan vinden op de normale manier, dan zal de FIA dat team onderbrengen bij de leverancier die op dat moment de minste klantenteams heeft. Nou ja, wie heeft nu de minste klantenteams? Voilà, dat is Renault. Dat zal richting 2022 ook zo blijven. Dus als Red Bull er met niemand uitkomt, dan krijgen ze gewoon weer een Renault-motor erachterin. Hoe die samenwerking dan gaat na die verscheiding die we hebben meegemaakt, dat is de volgende vraag. Maar met de kennis van nu, denk ik, als Red Bull wil blijven rijden, en dat willen ze, dat Renault de bestemming gaat worden.
Ja, je zou voor AlphaTauri nog misschien kunnen zeggen dat daar een Ferrari-motor achterin past. Want het is natuurlijk een Italiaans team, die hebben een verleden met Ferrari. Willen ook een wat onafhankelijkere koers voeren van Red Bull. Maar met Haas en Alfa Romeo heb je al twee teams die motoren krijgen van Ferrari. Dus dat ligt misschien ook wel in kwantitatieve zin moeilijk. Maar ja, het zou interessant zijn als Christian Horner weer terug moet naar Cyril Abiteboul. Dat gesprek lijkt me leuk.
Ja, en vooral over de voorwaarden natuurlijk. Kijk, ja. Renault heeft al vrij vaak aangegeven, gewoon echt een klantenrelatie willen we liever niet. Dat we gewoon een motor leveren en dat daar een bedrag tegenover staat. Maar dan willen wij echt volledige samenwerking die veel verder gaat dan alleen de motor, maar die ook over auto, aerodynamica, et cetera gaat, dat er veel meer data gedeeld wordt. Ja, in dat opzicht heeft Renault nu een enorme goede uitgangspositie. Want Red Bull wil dat eigenlijk niet. Die hoeven dat ook niet, want die hebben een betere auto. Maar die moeten nu bedelend over straat voor een nieuwe motor. Dus als die bij Renault aankloppen, dan zeggen ze, ja, kunnen wij een motor van jullie erin krijgen? Dan zeggen Renault natuurlijk prima, maar dan wel onder onze voorwaarden. Dus dan gaat het op die manier, zeg maar, die samenwerking zoals wij dat willen. Ja, en dat gaat nog leuk worden. En ja, Renault is denk ik misschien wel de grote winnaar uit dit geheel, als het inderdaad daarop uit gaat draaien.
Ja, dan hebben we het over de bestaande motorleveranciers natuurlijk. Maar het zou misschien ook nog kunnen dat er een nieuwe in zou kunnen stappen, hoe onwaarschijnlijk dat op dit moment ook lijkt. Volkswagen, zolang ik Formule 1 journalist ben, dat is nu een jaar of 15... hebben onder zoveel tijd wel een gerucht dat Volkswagen wel interesse zou hebben in Formule 1 deelname. Zie jij Volkswagen op korte termijn in Formule 1 stappen, Mike?
Nee, want ook daar speelt het feit dat ze net als bij Honda heel erg op klimaat en op duurzaamheid en op elektronische voertuigen en motoren gaan richten. Er ligt wel een motor van Porsche, een V6, die ligt geloof ik nog ergens op een bank, op een testbank in Stuttgart, denk ik. Maar 2017, 2018 is er wel serieus gesproken bij de Volkswagen groep over een entree in de Formule 1. Er werd toen een beetje gefilosofeerd over van ja, als die motorreglementen gaan veranderen, als de motoren simpeler en ook vooral goedkoper worden, dan willen wij misschien wel instappen. Bij Porsche heeft men toen al een team samengesteld dat met een F1 motor aan de slag is gegaan. Een V6, die is getest, die is gemaakt, die is er. Maar ik denk dat Porsche of Volkswagen echt ook daadwerkelijk in de Formule 1 wil instappen. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze bij Red Bull denken, we kopen die motor en we plakken daar een sticker op, een label op en we gaan daarmee aan de slag. Ik weet het niet. Het lijkt mij, kijk, een andere insteek lijkt me een hele moeilijke, want het ontwikkelen van een Formule 1 motor kost tegenwoordig zo verschrikkelijk veel geld. Je ziet nu aan Honda dat ze, die hebben de afgelopen 5 jaar er heel veel tijd en energie in gestoken. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het gewoon niet gaat werken. Een andere motorbouwer gaat daar gewoon niet instappen, denk ik. Dat is gewoon te complex, te duur enzovoort.
Ja, en wat Mike aangeeft, dat zie ik niet echt als een optie, dat bijvoorbeeld dan die Porsche motor nog kopen. Want juist wat Mike zelf al aangeeft, ja, het kost zoveel tijd, maar niet alleen tijd en geld, maar ook gewoon de juiste mensen om die motor door te ontwikkelen. Ja, dat wordt voor Red Bull heel moeilijk om het zelf binnenboord te gaan halen. Als je het over de Volkswagen groep hebt trouwens, is het wel interessant dat er wel zijdelings wat interesse in de Formule 1 is, maar met één hele duidelijke voorwaarde. Zij willen naar die e-fuels toe, dus dat gaat over die duurzame brandstoffen, zeg maar. En zij zeggen, als de Formule 1 die stap gaat maken, dan willen wij best meedoen. Als je bijvoorbeeld naar de website van Audi gaat, gewoon een willekeurige luisteraar nu, die kan er ook echt enorm veel informatie over vinden, over die e-fuels en over hoe Audi en Volkswagen dat voor zich ziet. Dus dat willen zij. Maar ja, dat zal waarschijnlijk pas vanaf 2025 zijn, omdat dan het motorreglement op de schop kan. Ja, en ze hebben ook al wel min of meer aangegeven om nu 2022 zo halverwege dit huidige reglement in te stappen. Dat past A niet bij onze kernwaarden. En B is het heel moeilijk om die achterstand in te halen en om dan nog competitief te worden.
Het interessante natuurlijk daarin is dat we volgend jaar een nieuwe CEO in de Formule 1 krijgen, Stefano Domenicali. Die heeft een verleden bij Audi, heeft daar een nieuw business gedaan. Dus die zou daar misschien ook nog voor de langere termijn wel misschien een bemiddelende rol kunnen spelen tussen Audi, VW-groep en Red Bull.
Ja, maar dat is goed om te benadrukken. Dat is waarschijnlijk echt een optie voor de langere termijn. Dus een logische zet zou zijn dat Red Bull eerst weer in handen van Renault wordt gedreven. Simpelweg omdat het niet anders kan. En dat een structurele oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van Audi, pas vanaf 2025 zich aandient.
Maar jongens, het is toch ook geen toeval dat al die grote merken wel actief zijn in de Formule E? In plaats van de Formule 1, wat gewoon een rete dure hobby is, om het maar even heel plat te zeggen. Nou, de Formule 1 is redelijk betaalbaar. Je haalt er als merk voldoende marketing uit terug, blijkt nu. Aangezien de hoeveelheid merken die erin actief zijn.
Ik ben het niet eens. Ik zeg dat Mercedes haalt ook gewoon winst uit het Formule 1 project.
Maar dat is één merk. En dat is één merk die nu 7 jaar alles gewonnen hebben.
Ja, nou goed. En bij Renault hebben ze toch ook de overtuiging dat ze dat kunnen doen. Want kijk, bij Renault zijn ze ook niet van de filantropische instelling. Die steken ook geen geld in de Formule 1 de komende jaren. Als ze daar niet voor wat voor terugzien. Die willen met Alpine een merk opbouwen. En daaromheen een waarde creëren. Dus er zit echt nog wel een verdienmodel in die Formule 1, heb ik het idee. Alleen, ja, je hebt wel gelijk dat het steeds minder en steeds smaller wordt. Klopt.
En het voert natuurlijk de druk ook op richting 2026 als ze een nieuwe motor moeten bouwen. Want ik zag Sky analyst Martin Brundle op Twitter al schrijven dat, ja, als ze het dan niet goed hebben, dan is het bestaan van de Formule 1 echt in gevaar. En ja, maar zo zie ik dat eigenlijk ook wel.
Zeker, maar ik denk ook dat de eerste taak is voor Domenicali en Ross Brawn om de nieuwe motorreglementen voor na 2025 een beetje soepeler te maken. Eerlijk gezegd.
Ja.
En wat makkelijker benaderbaar voor andere producenten.
Dan wil ik het nog even hebben over iets belangrijks. Want waar we in Nederland nog vooral, toch vooral oog voor hebben, is wat de implicaties zijn van het vertrek van Honda voor Max Verstappen. Hij tekende eerder dit jaar bij tot het einde van 2023. Waarmee hij toch aangaf heel veel vertrouwen te hebben in het project Red Bull Honda. Mocht Red Bull met een andere motorleverancier in zee gaan, of met een compleet nieuwe, ja, dan begin je toch weer helemaal opnieuw met bouwen, Ronald. Dan moeten we misschien nog wel langer wachten op het moment dat Max voor de titel kan gaan.
Ja, in dat opzicht is dat een beetje, denk ik, het verhaal van de carrière tot nu toe voor Max Verstappen. Als coureur is hij absoluut klaar voor een titelstrijd. Dat ziet iedereen, dat weet iedereen, dat beaamt ook iedereen. Alleen continu lijken de omstandigheden wat tegen hem te zijn. En continu is er een verhaal van, ja, het duurt nog even. En dat hadden we natuurlijk in het beginjaren met Renault. Nou ja, dat was prima, want toen was Max zich ook nog aan het ontwikkelen. Toen dat huwelijk met Honda, zeiden mensen, ja, prima, hier zit potentie in voor de lange termijn. Dus dit kan echt het concept voor Max worden. En precies wat jij nu aangeeft, nu lijkt dat concept in ieder geval na volgend jaar om zeep. En hoe je het went of keert, als je daar een Renault in legt of wat je ook doet, je gaat weer een nieuwe samenwerking aan. Die auto moet aangepast worden op een nieuwe motor. Dus dat is weer een sprong in de diepe. En het is heel waarschijnlijk dat dat weer tijd gaat kosten. En op die manier wordt het gedeelte van Max wordt weer op de proef gesteld. Dus ja, het is voor Max, denk ik, we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar het is denk ik wel frustrerend dat hij er als individu klaar voor is. Dat continu de omstandigheden tegen hem gaan. Tenzij je zegt, er zit een clausule in het contract. Als er geen competitieve motor komt, kan hij nog ergens anders aankloppen. Maar ja, ook dan zijn de opties heel beperkt. Want de enige vooruitgang is natuurlijk Mercedes. Maar dan blijft de aloude vraag overeind. Durft Toto Wolff het aan om Max dan naast Hamilton te zetten? Als die optie er al is.
Ja, zie jij dat gebeuren, Mark? Max na Mercedes?
Nou, het wordt denk ik wel een stuk redelijk op dit moment. Want er gaat weer een jaar verloren. En het enige geluk wat Verstappen kan hebben is dat in 22 sowieso alles overhoop gaat qua reglementen. Dus mocht je een fatsoenlijke motor vinden, dan heb je nog zeker wel kans om competitief te zijn. Maar het risico is gewoon heel groot. Denk dat de veiligste weg is wel naar een Mercedes toe op dit moment. En ik denk ook wel dat gaat spelen.
Nou ja, want die motorische reglementen blijven natuurlijk wel stabiel richting 2022. En op dat vlak zie je dat Mercedes nu een enorm gat heeft. Dus ja, 2022 wordt gewoon qua grondeffect en aerodynamica wordt dat voor iedereen een sprong in de diepe. Maar dat motorische voordeel van Mercedes blijft. Dus dat is zo'n beetje het enige houvast wat je dan nog hebt. En Renault is ook wel op de goede weg. Maar die zitten nog lang niet op het niveau van Mercedes, want dat zit niemand. Dit is toch wel gewoon weer, denk ik, pijnlijk en levert extra uitstel op voor Max.
Nou ja, realistisch gezien is Mercedes de enige optie. Naast een lange verblijf bij Red Bull. Daar komt het op neer.
Ja.
Toch?
Ja, nou ja, vanuit Max zeker. Dat woord realistisch is wel een goeie, want het is de vraag in hoeverre ze dat bij Mercedes ook realistisch achter. Want dan kom je weer terug bij Toto Wolff en zijn ervaringen met Nico Rosberg en Lewis Hamilton natuurlijk. Wil hij dat nog een keer? Ja, zit hij er überhaupt nog als teambaas? Dat is weer een hele andere vraag. Maar goed, wil Mercedes als concern, willen ze dat? Het is natuurlijk wel prachtig zou dat zijn voor Max. En ook voor de Formule 1, want die twee één grote kampioen en misschien één kampioen in spe tegen elkaar met hetzelfde materiaal, dat is natuurlijk wat iedereen wil zien. Maar ja, het is de vraag of Mercedes bereid is om aan ons te denken in het belang van de supporters.
En het is de vraag of Mercedes bereid is dat te betalen, want het Verstappen komt niet voor niks. Ja. En wat dat betreft, natuurlijk moet je dat als team willen. Je wilt toch de twee beste coureurs in je auto hebben.
Ja, maar er is maar één opvolger volgens mij, als je puur naar talent kijkt, voor Lewis Hamilton. En dat is Max Verstappen. Dus die wil je gewoon in je team hebben. Of je nou Ferrari heet of Mercedes, wat dan ook. Lewis Hamilton is 35, heeft niet het eeuwige leven. Die gaat misschien nog 3-4 jaar door. En daarna moet Mercedes ook verder. En dan kunnen ze gewoon wel kijken naar wat gaan we daarna doen. En we willen geen ruzie binnen het team. Maar als je dan Max Verstappen in huis kunt halen, dan heb je in ieder geval voor de langere termijn heb je ook gewoon een kampioen in huis.
Ja, al vergeten we nu wel heel makkelijk George Russell, denk ik. Want kijk, ik zeg niet dat hij van hetzelfde kaliber is als Max. Maar ik denk als je als Mercedes dan nog steeds een dominante auto hebt en je zet Russell daarin, die kan ook absoluut de prijzen binnenharken. Die kan ook absoluut winnen. En als ze Max halen, denk ik dat het wel bij Russell als een soort kaakslag binnenkomt. Want die heeft zich natuurlijk helemaal gefixeerd op dat tweede zitje. Dus dan schrijf je Russell, in feite schrijf je die gewoon af.
Ja, maar is dat relevant? Ik bedoel, je wil als Mercedes, je hebt de afgelopen 7 jaar het hoogste en het haalbare gehaald, binnengeharkt. Dat wil je in de toekomst ook zeker stellen. Ik bedoel, dat wil je toch met het beste materiaal doen wat je hebt. En als je Max Verstappen naast Russell zet, alle respect voor Russell, maar Verstappen is toch gewoon de betere coureur dan Russell.
Ja, ik denk dat het belangrijk hier ook is hoe lang Lewis Hamilton nog een plan is om door te gaan, ja, inderdaad.
Ja, zeker.
Dit jaar waarschijnlijk zijn 7e titel. Hij heeft straks alles behaald wat hij kan behalen in de Formule 1. Misschien vindt hij het wel tijd voor een nieuwe uitdaging, wie weet.
Dat denk ik niet.
Dat denk ik ook niet, nee. Nee, die gaat nog wel een paar jaar door, denk ik inderdaad. Want die wil gewoon bovenaan staan in alle rijtjes. Maar het hangt ook af van wat voor auto je hebt. Kijk, het kan zomaar zijn dat Ferrari over 2 jaar een goede auto heeft. Ja, weet jij
van? Dat denk ik niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar je moet het ook niet uitsluiten. Zeg nooit nooit, heb ik Toto Wolff eerder deze week horen zeggen. Toen het ging over Hamilton, misschien naar Red Bull. Misschien dat ze bij Ferrari wel een hele goede auto ontwikkelen. Dat ze over 2 jaar zeggen van jongens, zet Max Verstappen maar in die auto. Want Charles Leclerc valt volgend jaar misschien tegen. Weet jij veel?
Ook dat denk ik niet.
Nee, ook dat denk ik ook niet. Maar je moet het nooit uitsluiten.
Nee, ik snap het.
Zoals je ook niet moet uitsluiten dat Max Verstappen misschien wel nooit wereldkampioen wordt. Ja.
Oh...
Ja,
even terug naar Honda. Honda keerde in 2015 terug als motorleverancier in Formule 1. Dat gebeurde bij McLaren, waar men hoopte het succes van eind jaren 80, begin jaren 90 te kunnen emuleren. Die jaren waren natuurlijk super succesvol met Ayrton Senna en Alan Prost. Maar goed, vooral in dat eerste jaar van Honda bij McLaren, 2015, begaf de motor het regelmatig. En na 3 seizoenen werd daar de samenwerking stopgezet. Volgens zag Red Bull eigenlijk zijn kans schoon. In 2018 werd eerst tussenteam Toro Rosso van motoren voorzien. En vorig jaar volgde ook het hoofdteam Red Bull Racing. Ja, hoe kijken we nu en misschien wel straks over 10 jaar terug op deze stint van Honda in de Formule 1, Mike?
Oh, met ja, teleurstellend kun je toch wel zeggen. Ze zijn natuurlijk gewoon wel, denk ik, een jaar te laat ingestapt. 2014 is het begin van het hybride tijdperk met die nieuwe motoren. Mercedes was daar natuurlijk al langer mee bezig. Ferrari had zich er ook al op ingesteld. Die zijn nog vanaf 2012 daarmee bezig. En in 2013, 2014 dacht Honda van, nou, misschien moeten we het ook maar eens gaan proberen. Zijn in 2015 ingestapt. Wat je zegt, McLaren was geen succes. GP2 engine, ik hoor het Alonso nog zo zeggen. Bij Toro Rosso ging in 2018 al beter. Ja, ze werden in Bahrein al vierde in hun tweede race met Toro Rosso. Fantastisch. Heb je Gasly toen een tijd. En eigenlijk dat overgangsjaar met Alfa Tauri, Toro Rosso toen een tijd, 2018, heeft Red Bull het vertrouwen gegeven. Hey, hier valt wat te halen, hier kunnen we wat mee doen. En het ging eigenlijk ook in 2019 best wel goed, denk ik. Podiumplaatsen, 3 overwinningen volgens mij voor Verstappen dat jaar. Ja, precies. Dus het zag er eigenlijk wel goed uit. En dit jaar zou het dan moeten gaan gebeuren. Hè? Dit jaar zou er om de wereldtitel kunnen worden gestreden. Ja, het ligt niet helemaal, denk ik, alleen aan Honda dat het niet gaat lukken dit jaar. Dat heeft ook te maken met de auto, denk ik, met de RB16. Maar als je terugkijkt... De afgelopen 5 jaar Honda in de Formule 1. Ja, ik denk dat het toch niet zo beroerd was als die periode toen ze met die Earth Car reden. Weet je nog, 2007, dat was een helemaal drama. En toen ze er in 2008 uitstapte en in 2009 Brawn met die auto wereldkampioen werd. Dat is ook natuurlijk een fiasco geweest voor Honda toen de tijd. Maar ja, gewoon wel weer een mislukt avontuur voor de zoveelste keer eigenlijk.
Ja. Nee, maar kijk, dat is een goed punt wat je aanstipt van 2008 en 2009. Ja. Dat Brawn eigenlijk op de resten van Honda wereldkampioen werd. Ja. Daarom is die vraag van Erwin nu ook moeilijk te beoordelen. Want ja, hoe kijken we erop terug? Dat ligt er ook een beetje aan van wat gebeurt er in de komende jaren. Als Red Bull dat chassis goed voor elkaar krijgt, dan kun je concluderen van ja, ze zijn er voor de tweede keer te vroeg uitgestapt. Ik had toevallig net Tom Coronel aan de telefoon en die zei ook van ja, het voelt toch een beetje alsof ze voor het hoogtepunt weer vertrekken, wat ze toen ook gedaan hebben. Ja, of dat zo is, dat kunnen wij eigenlijk nu niet beoordelen, want dat ligt ook aan hoe Red Bull zich ontwikkelt. En dan ligt aan welke motorleveranciers in zee gaan natuurlijk. Dus dat is heel moeilijk. Ja, met de kennis van nu kun je zeggen, ja, 2008, te vroeg gestopt. Ja, dat kun je misschien nu ook zeggen. Aan de andere kant, als zij daarmee het bedrijfsmodel overeind kunnen halen, dan is dat natuurlijk vele malen belangrijker. Want het is goed te vermelden, wij kijken heel erg met die Formule 1 bril naar dingen. Die mensen bij Honda niet. Die kijken gewoon, ja, wij hebben tienduizenden mensen in dienst. Die moeten te eten hebben. Wij moeten dit bedrijf voor langere termijn in de benen zien te houden. Dus het is ook, ligt er net aan met welke bril je ernaar kijkt of het geslaagd is of niet.
Nou ja, en laten we ook vooropstellen dat het niet altijd sportieve redenen zijn waar het om gaat als je de stekker eruit trekt. Ik bedoel, 2008 was de economische crisis, waardoor ze er eigenlijk toch wel reden hadden om eruit te stappen. Nu gaan ze op de duurzaamheidstoer. Dus die sportieve redenen die spelen inderdaad niet altijd een rol. En dat is wel goed om dat ook te onthouden. En nee, ik denk dat nu ook een rol speelt.
Dat is zeker waar. Maar het gaat in die end altijd, alles komt terug op geld. Heel simpel. Als zij dit jaar 10 overwinningen hadden geboekt in 10 races en Max had bovenaan gestaan in het kampioenschap, dan hadden ze bij de F1 getrouwen bij Honda in de boord hadden makkelijk kunnen uitleggen aan hun collega's van jongens, we moeten nog even een paar jaar doorgaan. Ja. Dat kan nu niet. Dus prestaties en geld hangen aan elkaar inderdaad. Stel dat Honda volgend jaar met Red Bull wereldkampioen wordt, ja, dan hebben ze het goed gedaan. Dan kunnen we terugkijken op 6 jaar prima prestaties, want eindigend in een wereldkampioenschap. Maar op dit moment terugkijken kun je gewoon zeggen dat het niet heeft opgeleverd wat ze hadden gewild.
Nee, nog even ter afsluiting. Mark heeft al eerder even aangestipt. Maar wat zegt het eigenlijk over de huidige staat van de Formule 1, dat er nu met Honda een autofabrikant opstapt? En dan ook specifiek om de eerder genoemde redenen, Ronald.
Nou, het vertrek van Honda en dan vooral het feit dat er maar 3 motorleveranciers overblijven. Ja, dat zegt mij wel vooral iets over de huidige motorreglementen. En het zegt mij vooral dat de drempel te hoog is in het hybride tijdperk om buitenstaanders aan te trekken. Honda is in die periode vanaf 2014 het enige merk geweest dat het heeft aangedurfd om in te stappen. In 2015, zoals dan genoemd werd. Ja, die lopen nu net zo hard weer weg. Die redenen daarvoor met corona erbij en met duurzaamheid zijn best logisch. Maar dat Honda de enige is en dat je ook geen enkele vervanger nu aan kunt wijzen, dat zegt volgens mij dat de huidige motoren enigszins te complex zijn. Daarmee ook te ver afstaan van de gewone straatauto's, waardoor die relevantie er ook voor Honda blijkbaar niet meer is. En ten tweede, dat hangt er een beetje mee samen, is het gewoon veel te duur en is die drempel voor motorleveranciers daardoor veel te hoog. En ja, tel daarbij op dat de andere leveranciers die er nu al wel zijn, al jaren aan het ontwikkelen zijn, dan maak je dat gat nooit meer goed. Dus het is ook eigenlijk geld in een bodemloze put gooien. Dus ja, ik vergelijk het soms wel een heel klein beetje met de DTM, waar ze ook de verkeerde afslag hebben genomen. En die hebben echt radicaal de verkeerde afslag genomen, ook met de hele auto, niet alleen met de motor. Maar die zijn ook steeds verder van de straatauto's afkomen te staan. Ik bedoel, kijk naar DTM uit de jaren 90 bijvoorbeeld. Je zet daar een straatauto naast, dat leek heel erg op elkaar. Tegenwoordig niet. Nou ja, daarom heeft het ook voor Mercedes en ook voor Audi geen relevantie meer om te blijven. En de Formule 1 loopt op motorisch vlak een beetje tegen hetzelfde probleem aan. En daardoor ben ik het heel erg eens met wat Mark en Mike eerder in deze uitzending zeiden. 2026, dus na 2025, wordt echt cruciaal om het in mijn optiek ook gewoon simpeler te gaan maken. En Dominique Kale moet daar nu al mee beginnen. Die wordt nu niet alleen met de leveranciers die er zijn, maar ook met de Volkswagen groep en potentieel geïnteresseerden, gewoon open aan tafel, gewoon met een leeg papier voor zich gaan zitten. Oké, wat hebben jullie nodig om in te kunnen stappen? En op basis daarvan moet je een nieuw motorisch reglement maken, zodat het relevant is voor de leveranciers, zodat er nieuwe merken instappen, want daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. De merken, maar ook zeker de fan.
Ik krijg alleen ruzie met Ferrari, maar dat maakt niet uit.
Ja, nee, maar goed. Kijk, voor de hele Formule 1 is dat wel cruciaal.
Nee, natuurlijk, uiteraard.
Het is nu gewoon te complex en te duur. En ja, je ziet de gevolgen als één iemand wegloopt. In het slechtste geval, als er door de coronacrisis nog iemand wegloopt, dan loop je het risico dat de hele bende in elkaar dondert. Nou ja, om in ieder geval een beter fundament te leggen na 2025, dan moet je het volgens mij aanpakken op de manier die ik net uit de doeken heb gedaan.
Nou, en dan moet je ook zorgen dat er een soort neutrale partij bij is, zoals een Cosworth, waar wel eerder over gesproken is, dat zij nog toe wilde treden tot dit hele gebeuren. Een paar jaar geleden dan. Nou ja, en Aston Martin is ook een tijdje sprake van geweest. Maar ik denk dat het echt zaak is om dat soort partijen weer erbij te betrekken. En echt te zorgen dat je een breder speelveld krijgt wat betreft die motorleveranciers.
Ja. Zou je zo'n rol voor Mercedes misschien zien? Weg als team en alleen nog maar als motorleverancier voor de hele... Of de hele, niet alleen wat Ferrari wil zijn eigen motoren maken. Maar Mercedes als motorleverancier van deze klasse. Zoals we in het verleden inderdaad alle teams in de jaren 70 met Cosworth motoren reden. Behalve dan de Italianen. Maar dat zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn, denk ik dan. Voor Mercedes. Ja, maar
ik denk persoonlijk dat je dus niet die kant op moet gaan. Dat je net wat ik zei, gewoon moet proberen om een bredere basis te krijgen met veel meer merken in die mogelijk. En je hebt nu een kans om dat voor elkaar te krijgen. Om met allerlei partijen om tafel te gaan zitten. En dan een reglement te gaan maken waar veel partijen zich in kunnen vinden. En dat hebben ze in de DTM nu ook min of meer gedaan. Dat Gerard Berger gewoon met een blanco papier heeft aangeklopt bij allerlei merken. En gezegd van oké, als we voor GT Plus gaan, hoe moet dat eruit zien? Dat is ook een van de redenen dat het echte technische reglement daar nog niet bekend is. Ja, volgens mij moet de Formule 1 dat nu net zo gaan doen. En moet, kijk, wij kijken heel erg naar Max en naar Red Bull en naar korte termijn dingen. En logisch, maar voor de Formule 1 als geheel moet dit echt een wake-up call zijn.
Ja, en de Formule 1 moet weer aantrekkelijk worden. En dan kom ik weer terug op een Formule 1 verhaaltje. Want die klasse is gewoon op dit moment uitermate aantrekkelijk. Voor merken wel.
Autofabrikanten wel.
Om te kijken vind ik het ook grappig. En ik kan heus wel begrijpen dat er mensen zijn die er minder enthousiast over zijn.
Maar er vooral niet aan luisteren.
Het is voor een... voor een autofabrikant gewoon uitermate interessant om in die klas actief te zijn. En ik zie op dit moment niet welke club daaruit zou stappen. En die zegt van nou, we gaan weer op de Formule 1 toe.
Nee, en om het zeg maar motorisch nog even weer terug te komen op dat verhaal. Heeft de Formule 1 nu ook echt een kans om dat te doen? Vanaf 2022 hebben ze eigenlijk al dat qua chassis en qua aerodynamica al gedaan. Namelijk minder complex, goedkoper, hopelijk alle teams dichter bij elkaar. Alleen dat motorreglement is in mijn optiek nog een weeffout. Want dat is in alle opzichten exact het tegenovergestelde. Dus als jij zeg maar het motorreglement in lijn wil brengen met het verdere reglement. Ja, dan is dit het moment. En dan is het vertrek van Honda de wake-up call om dat te gaan doen.
We zullen zien of de Formule 1 deze kans gaat aangrijpen inderdaad. Tot zover deze speciale aflevering van de GPUB podcast. Ronald, Mark en Mike, bedankt dat jullie er waren. De volgende reguliere podcast staat gepland voor 21 oktober, één dag na de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende GP Update podcast.